Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag ga ik in gesprek met Jennifer Pereboom. En Jennifer en ik, wij kennen elkaar van een retreat in Portugal, een facilitators retreat was dat. En dat is volgens mij dit jaar 3 jaar geleden dat we elkaar daar ontmoet hebben. Jennifer kwam toen een aantal jaren... helemaal afgeleid doordat Jennifer de hand opstak. Het is 4 jaar geleden, maar volgens mij is het 2023 geweest. Dus dan is dat dit jaar 3 jaar geleden.
Ja. Foutje.
Nou ja, mooi dat we gewoon ook een echt gesprek kunnen hebben en dat fouten gewoon mogen bestaan, zeg maar. Maar Jennifer kwam toen een paar dagen later binnen als dat wij als groep, zeg maar, allemaal op het retreatcenter zijn aangekomen. En ik zei net tegen Jennifer, weet je nog dat we elkaar in het begin een beetje konden schieten? En dat we best wel even zo'n bitchy start hebben gehad daar. Dus dat vond ik wel leuk om ook eventjes te benoemen hoe we elkaar ontmoet hebben en dat we dan nu vandaag toch deze podcast hier gaan opnemen. Nou, welkom Jennifer als allereerste. Leuk dat wij dat vandaag gaan doen.
Heel leuk, ben benieuwd. Komt helemaal goed.
Ja, zeker. Jennifer, jij hebt toen je 21 was, toen had jij de opleiding afgerond van maatschappelijke ondersteuning. Hè? En toen gebeurde er iets met jou. Wil jij daarover delen in deze podcast?
Toen ik 21 was en maatschappelijk werk en dienstverlening had ik afgerond, HBO. En in de jaren daarvoor was ik al een paar keer bij een psycholoog geweest. Omdat ik het, school was best wel veel voor mij. Ik trok het allemaal niet zo. En toen de opleiding klaar was, toen dacht ik, hier wil ik wat mee. Want met mijn drukke hoofd, de methodieken die de psycholoog destijds gebruikte, die werkte niet helemaal. Want ik dacht, ja, dit heb ik op school geleerd. Hoezo ga jij mij dit nu nog vertellen? Eigenwijs als ik ben natuurlijk. En toen ben ik het onderzoek aangegaan voor de diagnose ADD. Of ADHD. Die diagnose is ook gesteld.
Jij zegt, je had een druk hoofd. Wat bedoel je met een druk hoofd? Wat kun je dat beschrijven, zodat we wel beter begrijpen, zeg maar, wat je dan onder een druk hoofd verstaat?
Zeker, een druk hoofd. Daarmee bedoel ik continu gedachten die heen en weer gaan. Nooit stil, niet kunnen slapen, 's nachts piekeren. Dat het heel lang duurt voordat je eindelijk in slaap valt, zodat je nog helemaal aanstaat voor het slapen gaan. Maar ook overdag, dat je dingen vergeet omdat je hoofd zo druk is.
En waren dat vooral gedachtes die negatief waren, die op jou betrokken waren? Of wat kunnen we daarbij voorstellen?
Alles. Maakt niet uit. Negatief, positief, maar het hield gewoon niet op. Ik was mezelf gewoon, voor mijn idee was ik mezelf gewoon aan het gek praten. De gekste onderwerpen vlogen wel door mijn hoofd heen, maar het was nooit stil. En die stilte, ik had toen ooit eens gehoord van, ja, daar bestaan pilletjes voor. Nou, ik dacht, dat is goud, dat moet ik hebben.
Ja. Maar toen, en daarom ben je toen het onderzoek aangegaan voor de
ja. Ja, precies. Ja, ik dacht, als dat bestaat en mij dat gaat helpen, dan is het helemaal goed. Maar ik kreeg de diagnose. Ik kreeg hulp daarvoor van wat is ADHD en hoe leer je daarmee omgaan. Ik kreeg de pilletjes en ik heb werkelijk waar alle doseringen gehad. En alle verschillende soorten. Maar dat hielp allemaal niks. Want naast een druk hoofd was ik ook mega gevoelig. En kon ik de psycholoog eerder vertellen dat ze zwanger was. Dan dat zij mij kon helpen met mijn hoofd rustig te krijgen.
Oké.
Ja, dat was een hele bijzondere ook.
Ja, inderdaad.
Ja, en...
Voelde je dat aan? Of hoe
Ja. Ja, maar dat is even een zijsprongetje, want die heb ik al 3 keer eerder gehad. Dat ik eerder weet dan mijn vriendinnen dat ze zwanger zijn. Dat is, ja.
Ja, dat ik blijft vind zijsprongetjes aan zich wel leuk. Want ja, hoe zie jij dat soort... ja, ik vind het toch een gave eigenlijk als je zoiets kan aanvoelen. Hoe zie jij dat?
Ja, nou, ergens hoort dat ook wel bij het verhaal. Want doordat ik die diagnose niet kloppend vond, of nou, het voelde gewoon niet oké of zo. Ik kon er niks mee. Ik was er nog niet zo mee geholpen. Ben ik verder gaan zoeken van wat is dit? En toen kwam ik dus bij het hoogsensitieve uit. En ergens voelde dat een beetje meer van, oh ja, ik ben mega gevoelig. Ik voel dingen aan. Ik weet... een helder weten wat ik heb heel vaak. Nou ja, daar is dat eigenlijk een beetje... Ja, dat de kwartjes gingen vallen of zo. Daar voelde ik me meer thuis. En toen... ja, nog weer even een sprongetje in de tijd. Toen mijn zoontje was geboren. In 2020. Toen... kijken, hoe ging dat... Toen wilde ik niet weer terug naar mijn oude werk. Ik was er helemaal klaar mee in de gehandicaptenzorg. Ik kon niet verder leren. Ik kon niet... nou, ik wou groeien, maar daar was geen mogelijkheid voor. Toen ging ik een... toen kwam ik bij Reiki terecht. Oh, dat vind ik wel interessant. Misschien helpt mij dat met mezelf meer ontdekken, ontwikkelen. En daarna ben ik dus de opleiding holistisch therapeut gaan doen. En toen viel alles op zijn plek.
Waar heb je die opleiding gevolgd met de holistische therapie?
De opleiding tot holistisch therapeut heb ik gevolgd. Even kijken, bij Soma in Westervoort.
Ja. Ja.
Ja.
Ik ben heel benieuwd want ik hoor natuurlijk wel vaker over die opleiding. Wil je delen wat je daar... Ja, waar jullie mee aan de slag gaan. Een beetje zo dat je een beetje een beeld krijgt, zeg maar, van hoe die opleiding eruit ziet.
Zeker. Ik ben eigenlijk die opleiding toe gaan doen omdat ik, voor mijn eigen ontwikkeling. Omdat ik dingen over mezelf leren altijd leuk en interessant vind. Waar komt het gedrag van de mens vandaan? Mega interessant. Maar toen ik na één lesdag... dat ik daar was geweest. Toen dacht ik, ja, hier wil ik meer mee. Hier wil ik mensen mee helpen. En wat we op die eerste lesdag hadden gedaan, was het stukje weer verder ontwikkelen met Reiki. Maar ook een stukje opstellingen hebben we gedaan in die 2 jaar. Even kijken, wat hebben we nog meer gedaan? Maar ook klankschalen. Ik moet even graven.
Het is een hele brede opleiding, begrijp ik dus.
Het is superbreed. Ja. Het is echt overal is het maar een klein dingetje van. Leren pendelen, leren met etherische olie werken. Maar overal een klein dingetje van. Een klein stukje dat je even mag proeven. En dan als je het echt interessant vindt, nou ja, dan moet je toch echt nog een extra cursus gaan doen. Dus dat vond ik op zich wel jammer. Dat je ergens net even in zit en dat je er dan weer wordt uitgetrokken. Maar ook leren meditaties geven, visualisaties.
En aan de ene kant is het ook wel heel mooi, want als een opleiding heel breed is... Ik kijk even naar de opleiding ergotherapie, die is ook super breed. En wat je dus daarna dan gaat krijgen, dan kan je ervoor kiezen om je ergens in te gaan specialiseren. En dan heb je dus ook echt een bepaalde... gewoon een bepaalde doelgroep of kennis of wat je dan ook hebt, zeg maar. En ik denk dat jij dat met de Reiki bijvoorbeeld, maar je bent daarna ook nog andere opleidingen gaan doen. Dus je hebt er ook bewust voor gekozen dat je je op bepaalde vlakken juist verder wilde gaan specialiseren. Zodat je dat, zeg maar, in jouw eigen bedrijf kon gaan gebruiken, kan vormgeven.
Klopt.
Ik denk dat ook eigenlijk de meerwaarde is van zo'n langere opleiding. Want je zegt 2 jaar duurde die.
Ja, 2 jaar. Ja, en toen aan het einde van de opleiding, toen was er zoveel losgekomen bij mij. Want je bent natuurlijk ook continu met die overtuigingen en patronen bezig. Toen overzag ik het niet meer. En zo ben ik in Limburg terechtgekomen. Want ik zocht mijn eigen holistisch therapeute. En dat was Jenneke van Holy Shit.
Ja. Jenneke, waar we ook het retreat in Portugal bij gevolgd hebben. Ja, ja. Het is trouwens toch 4 jaar geleden. Ik zat net te tellen. Ik denk, ja, je hebt wel gelijk. 2023 is natuurlijk dit jaar dan 4 jaar geleden. Ja, het klinkt heel raar, maar het is, dit jaar wordt de 4e editie dan.
Oh, ja. 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 Nou ja, nou, bijna. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat... Zo ben ik daar terecht gekomen.
Kijken. En wat heb je toen voor vervolgopleidingen gedaan bij Jenneke?
Ja, Jenneke die vertelde toen ik mijn hoofd nog niet helemaal op orde kreeg over truffels. Over plantmedicijnen. En zei, joh, Jennifer, is microdoseren niet wat voor jou? Nou, ik had nog nooit iets anders in mijn hele leven gehad dan alcohol. Dus, dus dit was een hele andere wereld voor mij. En toch dacht ik, of ja, voelde ik, hier mag ik iets mee. En ik had heel veel vertrouwen in haar. Ik denk, als zij dit zegt, dan mag ik dit gaan doen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen startte ze een paar maanden later de opleiding tot truffelceremonieleider. En ik had geen idee wat ik daar ooit mee wilde doen. Want ik dacht, ja, ik en plantmedicijnen, moet ik dat mensen gaan geven? Wat is dit? Nou, ik vond er heel veel van. Maar
je hoofd weer, hè, dat er tussen kwam.
Ja, ja, zeker. Maar mijn vuurtje ging er zo van aan, dat ik gewoon wist, ik mag dit gaan doen. Geen idee wat het me gaat brengen, maar ik ga dit doen. Dus dat ben ik gaan doen. En ook bij die had ik gelijk, dat intuïtief werken, dat vond ik zo fijn. Ik zag precies wat er gebeurde, wie wat nodig had, dat voelde ik. En toen was het plaatje helemaal compleet eigenlijk. Van, dit wil ik doen. Hier wil ik mensen mee helpen.
Ja. En sindsdien ben je dat ook aan het doen? Truffelceremonies geven?
Ja. Sindsdien inderdaad geef ik truffelceremonies. En begeleid ik mensen bij het microdoseren. Want het microdoseren heeft me ook onwijs veel gebracht. Dus niet de normale medicijnen die worden voorgeschreven, hielpen mij met mijn hoofd rustig te worden. Maar de truffel deed dat wel.
Ja.
Echt, misschien leuk om dat dus te vertellen.
Want je hebt dus in het begin wel andere medicatie gehad, zeg maar, voor ADHD of ADD.
Toen ik bij de, toen ik 21 was, bij de psycholoog liep, toen heb ik dat bij de psychiater een tijdje geprobeerd, maar dat werkte allemaal niet.
Weet je nog wat je had voorgekregen? Antipsychotica of...
Nee. Ritalin en... Wat heb je nog meer? Iets met een D? Geen pannetjes, maar iets met een D. Ik weet het even niet. Maar ja, dat microdoseren deed eigenlijk wat ik verlangde van de medicatie die ik eerder had gekregen. Dus echt waar... alles dikke chaos in mijn hoofd was, gebeurde het bij het microdoseren met de truffels, dat ik gewoon elk onderwerp voor onderwerp weer kon pakken. Dat er weer overzicht was, dat ik niet 20 gedachten door elkaar heen heb. Maar ook dat ik veel creatiever weer werd en dat ik ook die focus weer kon krijgen, meer concentratie. Ja, toen ik dat ontdekte, dacht ik, dit moeten meer mensen weten.
Ja.
Ja.
Want kun je uitleggen wat het doet, wat de truffel zeg maar dan doet op het brein eigenlijk? Want dat is natuurlijk wat, waardoor jij dus inderdaad nu meer die overzicht kan bewaren, die focus weer terug kan pakken. Misschien voel je ook wel die stilte dat die er af en toe is.
Ja, rust in je lijf, rust in je hoofd. Maar ook dat doordat het rustiger wordt en dat je weer overzicht hebt, kan je veel makkelijker dingen zien van, hé, wat gebeurt hier nou? bijvoorbeeld een patroon waar je al tijden in zit. Of een overtuiging die toch weer even in de hoek om kon kijken. Wat de truffel daarin doet, is die legt het wetenschappelijke, dat moet je voor iemand anders bewaren. Ik kan het uitleggen, maar dat wordt een chaos. Maar de truffel die legt een nieuwe hersenverbindingen aan. En dat is het mooie, want mensen denken ook altijd van, ja, moet ik dan altijd doorgaan microdoseren? Nee, dat hoeft zeker niet, want doordat je er zo bewust van wordt tijdens het microdoseren en die nieuwe hersenverbindingen al worden aangelegd, heb je er ook profijt van als je niet de truffel hebt gehad. Of hoe noem je dat? Ja, als je zonder truffel. Dat. Ja.
Ja, ik denk dat als mensen nog dieper willen ingaan op de werkende stof in de truffel, de psilocybine, dat misschien leuk is om aan te bevelen om aflevering 4 van mijn podcast ook te beluisteren, want die heb ik met Janneke opgenomen en zij vertelt daar inderdaad uitgebreid over de wetenschap erachter en ook hoe zij er bij is gekomen om daarmee samen te gaan werken en ook dus uiteindelijk mensen in op te leiden. Dus het is leuk om aflevering 4 van mijn podcast ook te beluisteren, als je daar dus meer over wil weten. Jennifer, ik ben heel benieuwd, hè, want je bent uiteindelijk dan natuurlijk, heb je gemerkt van wat het voor jouw eigen brein doet en dat je dus daarmee dus merkt dat het verandert in je hoofd. Is het dan nu wel eens stil bij jou in je hoofd? Want ik herken mezelf heel erg in het beginstuk van je verhaal, dat het heel druk is, dat je gedachten altijd aanstonden, dat je het bleef maar doorgaan. En ik merk dus ook, doordat ik veel meer veel meer zelfzorg ben gaan toepassen, maar dan ook echt op een bepaalde intuïtieve manier, dat ik natuurlijk ook veel meer in aanraking ben gekomen met allerlei andere therapieën, los van de reguliere zorg, dat ik daardoor ook merk dat gedachten niet, ik bedoel, ze zijn er nog steeds, maar het is niet zo heftig en extreem zoals het vroeger was. Want vroeger kon ik bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat voorbeeld herkent, vroeger kon ik bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebben gehad en dan reed ik in de auto terug naar huis. En dan ging dat hele gesprek, alles wat ik gezegd had, dat ging maar door mijn hoofd. En ik vond er van alles van wat ik gezegd had. En ik vond er ook van alles van wat de ander heeft gezegd. En dan bleef dat maar malen. En dat heb ik heel af en toe, dat er nog wel eens iets terugkomt. Maar dat is zoveel minder geworden. Dat is eigenlijk echt bizar. Herken je dat?
Ja, zeker, zeker. Ja, maar ik merk wel, want je zegt van, is het dan wel eens stil? Ja, zeker. En juist doordat ik zoveel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan en daardoor gewoon de trucjes heb geleerd van oké, wat helpt voor mij? Waarvan word ik rustig? Wat heb ik nodig? Maar vooral het stukje luisteren naar je lijf. En je leven gaan leven zoals jij dat, waar jouw behoeftes liggen. Want ik merk wel, ik heb vorig jaar misschien een goed sprongetje in de tijd nog weer. Vorig jaar, ik heb al mega vaak had ik ontslag genomen en dan ging ik weer voor mezelf. Maar elke keer, ja, dan bleef toch weer dat stukje van oké, loondienst, makkelijker, veiliger, weet je. Maar vorig jaar, toen in februari is mijn moeder overleden. En toen had ik echt zoiets, na 21 jaar is ze ziek geweest. Als we één ding van mijn moeder hebben kunnen leren, is je leeft nu. Dus maak er wat van. En geniet ervan. Dus toen heb ik echt de keuze gemaakt. Oké, ik neem nu ontslag. Het is nu klaar. Want ik leef nu. En ik hou mezelf alleen maar voor de gek. Dus toen heb ik ervoor gekozen om ook 8 maanden met mijn zoontje in de camper te gaan wonen. Omdat ik geen idee had van waar wil ik nou naartoe en waar ga ik wonen. En ben ik volop voor mijn eigen bedrijf gegaan. En daarin merk je wel dat je eerder met een baan in loondienst, je hebt al die verplichtingen, dat automatisch je hoofd gaat toch weer overuren draaien. Want je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. En ik merk gewoon nu, dat je je eigen agenda kan indelen. Dat je je doet waar je blij van wordt. Gewoon echt, waar je echt blij van wordt. En dat maakt ook, dat zorgt voor heel veel rust in je lijf en in je hoofd. Van het is oké. Ik hoef niet te rennen. Ja.
En het zorgt er ook voor, hè, dat je als je eigen baas bent en je merkt gewoon vandaag gaat het gewoon echt even niet. Dat je ook gehoor kan geven aan het gaat vandaag echt even niet. En je doet vandaag ook even helemaal niks. Terwijl het misschien dinsdag is. Terwijl je normaal op een dinsdag zou werken, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik heb er ook een aantal posts over geschreven. Maar als ik in de sauna lig, dan stroomt het als een gek. Dan heb ik een notitieboekje nodig, want ik moet alles opschrijven.
Ja, leuk dat je dit voorbeeld ook zegt. Want ik zei vorige week nog tegen een vriendin, als ik in de wellness zit, dan schrijf ik zo 8 posts uit, weet je wel. Als je in de rust kan komen, dan gaat het ook weer stromen. Hè? Dan komt Precies. De inspiratie ook vanzelf. En als je natuurlijk altijd maar op die automatische piloot hebt geleefd, wat jij waarschijnlijk ook hebt gedaan in het verleden en wat ik dus ook heel erg heb gedaan. Ja, weet je, daar kun je ook heel lang op functioneren. Ondanks dat je dus heel veel klachten op een gegeven moment krijgt, kun je daar best lang op functioneren. Totdat je lijf op een gegeven moment zegt, stop, tot hier en niet verder.
Klopt. En die heb ik ook gehad. Even kijken. 2 jaar terug in de zomer van 2024. Toen aan het einde van de opleiding tot truffelceremonieleider. Toen zat ik er eigenlijk best wel doorheen. Een doodnormaal mens had zich al lang ziek gemeld. En thuis gaan zitten. Maar ik ging door en ik dacht, na die truffels, als ik die opleiding binnen heb, dan is het klaar. Dan hoef ik dit niet meer. Kan ik weer wat van mijn lijstje afstrepen. Terwijl ik het super leuk vond. Maar toen was het zover dat ik in een vergadering zat. En dat het zwart voor mijn ogen werd. Dat ik hartstikke misselijk was. Gewoon niet normaal. En dat mijn bloeddruk gewoon zo laag werd. Dus ik heb toen de hele vergadering 3 uren lang heb ik in een hoekje gezeten. Want ik wou er wel bij zitten. En als ik ging bewegen, werd het kwam er niet goed. Maar de dag erna reed ik huilend naar het werk. En toen dacht ik, dit is het punt waarop ik me ga ziek melden. Dus ik heb die avond nog gewerkt toen. Maar wel de manager gezegd, vanaf morgen kan je me even uit de planning halen. Ik weet niet voor hoe lang, maar ik heb het even nodig. Nou, dat was prima. En eigenlijk, ik heb toen 3 dagen in bed gelegen. En toen, ik kan mezelf ook gewoon een goede schop onder mijn kont geven. Met heel veel liefde, maar wel hard nodig soms. En toen was echt het punt dat ik dacht, en nu is het klaar. Nu ga je al die dingen die ik had geleerd. Want ik wist gewoon hoe het werkte, maar ik deed het niet. Die moest ik gewoon gaan doen. Dus ik ben begonnen met lopen weer. Met wandelen eerst. En later hardlopen. En gewoon even helemaal niks moeten. Ik kon geen prikkels meer verdragen. Dus ik heb toen... als Kobus bij mij was. Want we hebben... sinds 3 jaar zijn Kobus' vader en ik uit elkaar. We co-ouderschap. Dus als hij bij mij was. Dan was het ook alleen Kobus en ik. En geen andere mensen kon ik allemaal niet hebben. Dan merk je overigens ook wie jouw inner cirkel is en wie niet.
Ja.
Maar, dat is ook weer een interessante. Maar wel, doordat ik zo de focus op mezelf heb gelegd, heb ik 3 weken thuis gezeten. En toen dacht ik, oké, ik wil nu wel weer aan het werk. Ik wil weer een beetje ritme.
Mm-hmm.
Maar vanaf toen ben ik nog beter naar mijn lijf gaan luisteren. Oké, wat zijn de signalen? Wanneer is het te veel? Wanneer... Gewoon om dat voor te zijn. En ook bijvoorbeeld met dit warme weer. Ja, je bent knettergek als je keihard gaat werken.
Ja.
Dan zeg je lijf ook over 3 dagen van ja, hallo, toe even.
Ja, en dat is natuurlijk super interessant. Want ik denk precies zoals wat jij nu zegt tegenwoordig. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Zo functioneert de maatschappij niet. Hè? Want iedereen die in loondienst zit, die gaat nu gewoon doorknallen. Misschien zelfs ook de ondernemers die doorknallen in deze dagen. Hè, die misschien nog niet het innerlijk werk hebben gedaan en het inzicht hebben gekregen dat het lijf misschien wat meer rust nodig heeft. Of een halve dag werken of wat dan ook.
Mm-hmm.
Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar zo wat je eigenlijk mensen dan zou aanbevelen in die situatie? Want ja, ik heb heel veel mensen behandeld en cliënten behandeld die in loondienst waren. Vele van hen die werden in eerste instantie ziek en konden dus ook niet meer werken. Dus dan heb je een uitgangspunt om op te gaan bouwen, zeg maar. Dat als mensen echt weer terug naar het werk willen, dat het dan wel ook duurzaam is. Dat ze dus echt gaan leren luisteren naar die signalen van hun lijf, naar hun lichaam. Dat ze dus vroeger op de rem trappen, dat ze grenzen aangeven en dergelijke. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar hoe jij dat dan zo ziet, zeg maar. Hè? Want...
Ja, want je hoort al snel van, jij hebt makkelijk praten. Ja,
precies.
Klopt. En, maar ik denk wel, want heel veel die in loondienst zijn, die schuiven het heel snel aan de kant. Van ja, hallo, ik moet gewoon werken en ik heb niks te willen. Maar ik denk ook dat je hem anders kan zien. Want het is niet gelijk alles aan de kant schuiven. Het is kijken naar wat wel kan. En daar ben ik gewoon een groot voorstander van. Niet in problemen denken, maar kijken naar wat wel kan. Want je kan ook al ben je in loondienst, kan je even een pauze nemen. Even gewoon wat meer drinken. Je hoeft niet op dezelfde versnelling te gassen. Je kan ook iets langzamer aandoen. Weet je, het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Misschien wel buiten je werk, omdat je 's avonds dan rustig aandoet, in plaats van dat je je volle agenda nog steeds vol nastreeft. Maar ook als het niet zo warm is, hè, weet je, ga in de pauze even wandelen.
Ja.
Even uit je omgeving. Neem je boekje mee, ga op een bankje zitten, ga wat schrijven. Het hoeft niet. Mensen denken vaak dat het hele grote dingen zijn die we moeten doen. Maar ik denk juist dat het hem in die hele kleine dingen zit.
Ja, dat weet ik al zeker.
Ja. Ja,
al die kleine dingen die zorgen uiteindelijk voor dat je langdurige gedragsverandering tot stand kan... tot stand krijgt. En weet je, dat is natuurlijk ook vaak de valkuil. Hè? Want een grote verandering, bijvoorbeeld, ik zeg morgen, ik ga nooit meer suiker eten, is natuurlijk heel heftig. Hou je waarschijnlijk een week vol en daarna val je toch weer in een patroon of iets dergelijks. Dus vaak de kleine stapjes, bijvoorbeeld, ik ga geen cola meer drinken. He, dus dan heb je één dingetje geëlimineerd uit je pakket. He, dat is vaak wat makkelijker vol te houden dan wanneer je zo'n rigoureuze stap zet.
Ja.
Ja.
Ja, dat. En ik merk gewoon, ik woon hier in een omgeving met iedereen die hartstikke nuchter is. En zo ben ik ook opgevoed als boerendochter. Dus dat zit ook wel in mij en ik hou ook van de nuchterheid. Maar soms denk ik wel, het hoeft niet zo hard als dat iedereen denkt. Het hoeft niet, het is niet zwart-wit.
Nee.
Er zit ook nog een gebied tussen.
Ja, dat is mooi dat je die benoemt. Ja. En zie je nu vooral mensen in de praktijk of in jouw werk, zeg maar, of in je bedrijf, die ook zo'n vol hoofd hebben?
Ja. Ja, en ook mensen die tegen de burn-out aanlopen, dat het allemaal veel te veel is. Vooral vrouwen wel, met een druk leven, met kinderen, met een vol hoofd. Hoe overzie je het allemaal? Het is allemaal hartstikke veel. En eigenlijk is het heel interessant dat bijna niemand tevreden is met het werk wat ze doen. Maar ook dat iedereen tegen dit systeem aanloopt. Van altijd moeten doorgaan. Hoe we allemaal zijn opgevoed. En zoveel moeten. Die sociale druk ook.
Ja. Ik vind dat wel interessant met dat zoveel moeten. Hè? Want ik geloof aan de ene kant dat wij dat als maatschappij in stand houden. Maar ik geloof aan de andere kant dat je daar ook zelf heel veel invloed op hebt. Want... je kunt inderdaad ook zeggen, ik ga niet meer in de weekenden naar allerlei feestjes en dergelijke. Klaar.
Ja.
Weet je wel? Maar wij vinden dat we altijd naar een verjaardag moeten gaan, weet je wel, van iemand. Maar dat is aan de ene kant ook een keuze, hè? Dus het is, ik vind het altijd een beetje tweeledig.
Alles is een keus. Echt. Ja. Ja. Het is een rotopmerking, maar heel veel mensen haten hem, maar het is wel, alles is een keuze. En ik denk ook van onder dat moeten zit ook wel ergens een overtuiging van oké, doe ik het wel goed genoeg? Wat vinden andere mensen van mij? Ben ik dan nog wel leuk genoeg? Weet je, dat soort dingen speelt ook allemaal mee. Maar ik merk wel...
Er zitten heel veel verhalen onder, veel over gedachtes. En als je daarin nog een stukje dieper terug in de tijd gaat, zijn het vaak ook de voorbeelden die ouders hebben gegeven. Hè, van het altijd maar doorgaan, kom op, niet bij de pakken neerzetten, schouders eronder en door. Weet je wel, dat soort dingen hoor ik vaak terug van klanten. Dat ze ouders hadden die dat zeiden. En dan daarom durven ze niet eens om eventjes een keer rust te nemen overdag. Of even te gaan zitten.
Nee, nou, een goed voorbeeld misschien. En zelfs een paar weken terug nog. Wat had ik toen? Oh ja, ik had een keelontsteking. En ik was helemaal niet fit. En toen vertelde ik mijn vader van, ik had eigenlijk een verjaardag vanavond, maar die ga ik afzeggen. En wat ik toen kreeg te horen, toen dacht ik, ja. Dit is hoe ik ben opgevoed. Je gaat er niet afzeggen, want straks dan hoor je niet meer bij de vriendengroep en word je de volgende keer niet gevraagd. Ja, jongens. Dit, ik zei, nou, dan maar niet.
Hele interessante opmerking natuurlijk. Ja. Want als het echte vrienden... Ja, inmiddels denken wij natuurlijk daar heel erg hetzelfde over. Als het echte vrienden zijn, die zouden gewoon het accepteren en het oké vinden dat je niet komt.
Ja. Zorg goed voor jezelf, dat.
Precies, ja.
Weet je, komt later wel een keer. Dan vieren we het later nog een keer. Weet je, dat soort dingen. Dat denk ik dan. Ja. Dit is wel... die was mega interessant.
Ja, en kon je dat ook uitspreken naar je vader?
Zeker.
Hoe wij het dan nu over hebben?
Ja, zeker. Dat zeg ik ook gewoon. Van, als ik altijd alles... als ik in die... Want eerder deed ik dat wel, natuurlijk. Het is misschien niet natuurlijk, maar zo ben ik opgevoed. Dus dat deed ik altijd, rekening houden met anderen. Mm-hmm. Alles voor anderen willen doen. Altijd zorgen. Mijn moeder was zo lang ziek, sinds mijn negende. Dus dat altijd ben je wel, hou je rekening met anderen. Dus dat is ook niet gek. Hoe zou ik dat zeggen? Ja, ik heb dat gewoon uitgesproken van, als ik dat altijd zou blijven doen, dan lig ik straks voor apengapen.
Mm-hmm. Want het is wel heel heftig als je een moeder hebt gehad die 21 jaar lang ziek is, volgens mij zei je 21
jaar. Ja, zo. Over het hele geheel, ja. Ja, ze heeft twee keer borstkanker gehad en daarna is het overgeslagen in botkanker in de ruggenwervels. Wat nooit is weggegaan en altijd dan weer een plekje op de lever, dan weer een plekje op de nieren, dan weer een plekje op de longen. Op het laatst wist ik niet eens meer waar het zat, want ik kon je gewoon niet onthouden.
Mm-hmm.
En dat heeft iedereen gewoon altijd bezig gehouden. We waren altijd aan het zorgen. Ja.
Ja, ik wou net zeggen, want je bent natuurlijk zelf nog kind. Toen dat dan vanaf 9 jaar zeg maar allemaal speelde. Heb je jezelf daarin ook altijd weggecijferd? Je gevoel is ook heel erg ingehouden?
Nee. Wat ik vooral heel lastig vond, was dat anderen dat deden. En niet vertelden wat er echt aan de hand was. Omdat ik zo mega gevoelig ben en toen al was. Als iemand dan zei van, nee, het gaat goed. Dan voelde alles in mij zei van, nou, hier is wat aan de hand. En toch zegt iemand dat het goed gaat. Ja, dat kan je zien. Nu kan ik dat vertalen. Maar als kind kan je daar gewoon echt helemaal niks mee. Dus toen is er ook een periode geweest dat ik wilde weten hoe het zat. Van, oké, mijn moeder krijgt chemokuur. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Zo'n kind was ik ook al. Zo'n kind heb ik nu ook, trouwens. Dat is ook heel, heel leuk. Die alles wil weten. Maar ik heb toen wel heel veel aan mijn tante gehad, die het in kindertaal ging uitleggen, in Jippie-Janneke taal, van dit doet het, dit is er aan de hand. En daardoor kon ik het meer begrijpen en het meer naast mij neerleggen. Want ik ben toen heel lang bezig geweest met, wat gebeurt er allemaal? Ik mag het niet weten, ik mag er niet bij zijn, maar ik voel wel alles.
Mm-hmm.
Ja. Dat is een interessant proces.
Ja, absoluut. En wat ik eruit hoor is eigenlijk dat het heel goed is dat jij wel iemand had, zeg maar, om daar echt mee over te praten. Dus dat is in ieder geval in jouw geval dan je tante geweest. Dat is wel heel fijn. En wat voor mij heel herkenbaar is, is dat je zegt dat je herkende als het met mensen niet goed ging. Terwijl wij vroeger in de maatschappij heel snel zeiden, ja, het gaat goed, of ja, ik ben druk, of weet je wel, zo heel makkelijk daarover praten. En ik kijk daar echt ook dwars doorheen, al jaren. Maar ik vond dat vroeger heel lastig natuurlijk, hè? Dat je dan wel voelde van, het klopt hier niet, of iets is niet pluis of zoiets, weet je wel. Dat was dan voor de tijd dat ik therapeut werd, want toen ik therapeut werd, was dat natuurlijk goud. Want ik zag gewoon meteen, als iemand zei van, ja, het gaat goed. En dan dacht ik, ja, maar waarom zit ik dan hier als therapeut als het goed gaat? Dus dan vroeg ik een paar vragen door en dan vervolgens zaten ze allemaal huilend voor me. En dan dacht ik, oh ja, het ging toch goed, weet je wel. Waarom zit je dan nu hier hartstikke te huilen en alles? Ja, dus ik vind het mooi dat je die ook benoemt. Want ik denk dat het helemaal niet zo goed gesteld is met de maatschappij in Nederland en met de mensen hier in deze maatschappij. Juist omdat ik dat ook heel sterk aanvoel. He, dat mensen in die red race doorleven, dat ze doen alsof alles goed gaat. Social media draagt daar natuurlijk ook aan bij. Ja. Het lijkt alsof iedereen een fantastisch leven leeft en ja, heerlijk op reis gaat de hele dag en er niks aan het handje is. Maar uiteindelijk, ja, als je dan daarin ook wel weer even een paar laagjes verder en dieper kijkt, zie je toch ook dat het vaak anders voor staat.
En daarin merk ik ook wel, ik krijg heel vaak te horen van jou, Jennifer, alles wat jij deelt. Want ik, nou, inmiddels heb ik heel veel scheid aan alles. En deel ik gewoon wat ik wil delen en ben ik ook gewoon zo puur en echt mogelijk. Dat is wel eens anders geweest. Toen deelde ik alleen de leuke dingen en nu denk ik, nee, zo werkt het niet. Gewoon echt niet. En nu krijg ik ook echt te horen van, joh, er is wat veranderd. Het spreekt me veel meer aan. Ik herken me in heel veel dingen. Ik krijg allemaal privéberichtjes, weet je. Mensen die, die gaan niet meer aan van nep. En het inspireert ze om ook eerlijker te zijn. En meer te delen van, oké, hoe is het nou echt met je? Want ze weten ook bij mij, ja, ik kan wel zeggen dat je, ze kunnen wel zeggen dat het niet goed gaat, maar of dat het wel goed gaat. Als het niet goed gaat, weet ik het ook. Ik had eerder een collega, en mega grappig, die zei heel vaak, ik ontwijk Jennifer als het niet goed met mij gaat, want dan weet ik zeker dat ik daar sta te janken.
Oh, dat is interessant.
Ja.
Eigenlijk is heel veel informatie, zeg maar. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, dus ook, nou ja, mijn zoontje die gaat nu 2 jaar naar school. En dat loopt nog steeds niet zoals het zou moeten. Mega gevoelig jongetje. En doordat ik daarover deel ook, want dat is ook mijn leven, merk je wel dat er ook andere mensen aanhaken en dan denken van, of dat ik berichtjes krijg van, oh, dus het is helemaal niet zo gek dat het bij ons zo gaat. Of wat. Ja, ik spreek me erover uit. Ik sta... Had ik ook nooit gedacht trouwens hoor, dat ik die boze moeder op het schoolplein zou zijn. Maar als je je kind kapot ziet gaan, gewoon omdat hij het zo moeilijk heeft op school, en dat je echt gedrag ziet waarvan je denkt, dit is mijn kind niet. Ja, dan ga je daar gewoon voor staan. Dus dat is wel...
Als leeuwenmoeder wel, ja?
Ja, zeker, zeker.
Ja. Ja, mooi. Mensen... Is het niet ook confronterend om je zoontje zo te zien? Omdat je zegt, ja, jij was precies zo vroeger. En nu zie je hetzelfde gedrag weer. Maar dan ben je eigen vlees en bloed terug.
Klopt. Het is echt mijn spiegeltje. Dit is mijn mini-versie. Alleen al in een jongetjesvorm. En net even wat anders. Het is mega confronterend. Maar vooral... er zijn periodes geweest dat ik het niet uit elkaar kon halen. Dat het meer mijn pijn was dan zijn pijn. En die heb ik echt uit elkaar moeten halen. Want je wil je kind gewoon overal voor beschermen. En ik weet wat het dan bij mij heeft gedaan. Dus ik wil niet dat hij dat ook krijgt. Weet je, dat soort dingen. En nu, het past ook gewoon in het hele plaatje bij mij. Van het toch willen reizen. Het systeem wat van geen meter... klopt. Het schoolsysteem wat gewoon ruk is. Mensen vragen nu ook heel vaak aan mij van, joh, want eerder deelde ik wel over de gesprekken en zo. En nu vragen ze van, ja, en nu? Hoe gaat het nu verder? Maar op dit moment hebben we heel even ademruimte. Het is over 2 weken zomervakantie. we vinden het wel even goed zo. En dan de hoe, voor na de vakantie, geen idee. Echt ja. Geen idee.
Ja, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Zou je hem niet gewoon thuis les willen geven? Zoals ik trouwens wel meer reizende gezinnen zie doen. En zeker ook, ik denk ook eventjes terug. Hè, want ook daarin heb ik natuurlijk gezien dat het schoolsysteem ook steken laat vallen, als het ware. Omdat het gewoon, het is te druk. Er zijn te veel kindjes waar ze over moeten zitten waken, zeg maar. En dat is ook niet meer haalbaar om al die verschillende unieke kindjes, zeg maar, te begeleiden. En daar, laten we daar ook eerlijk over zijn. Hè? Dat het dus aan twee kanten, zeg maar, niet stroomt. En dat er dus te veel en te snel labeltjes gegeven worden. Van, het is een druk kind, dus dan krijgt hij dit. Of het kind komt niet snel genoeg mee, dus dan heeft hij dat. Terwijl ieder kind gewoon in zijn eigen tempo die ontwikkeling zou mogen volgen. Ik zie het natuurlijk ook een beetje tweeledig in dat opzicht. Waar wilde ik naartoe is eigenlijk meer zo van, als je nou dat ook, want daar ben je dus schijnbaar al mee bezig, hè, van dat je ziet van, ik weet niet of mijn kindje hier, zeg maar, op zijn, tot zijn juiste uiting komt, als het ware. Is dat een overweging die je maakt om hem
uit
het systeem?
Uit het systeem halen. Dat staat los voor mij van thuisonderwijs ergens op een of andere manier. Ik heb dat nog niet helemaal. Wat ik zei, dat is gewoon nog niet concreet hoe dat eruit gaat zien. Maar thuisonderwijs, weet je, dat is voor ouders die samen zijn. Als ik nog samen zou zijn met zijn vader, dan had ik heel snel die keuze gemaakt.
Mm-hmm.
Heel snel. Maar je staat er toch alleen voor. Zijn vader werkt gewoon 40 uur in de week. 5 dagen volop. Dat is... ik moet ook ergens nog geld verdienen. Weet je, dat is het. Dus dat is een beetje een zoektocht van hoe ga je dat doen? Hoe ga je het invullen? Wordt het een combi van wel onderwijs op een school? Of misschien wel B3 onderwijs? Ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Ik zit echt een beetje in die onderzoeksfase. We hebben afgelopen tijd een aantal scholen bekeken, benaderd. Mensen ook geïnformeerd van hoe doen jullie dat? Je ziet nu ook op Instagram ook. Je ziet gewoon heel veel gezinnen die naar het buitenland gaan. Omdat hun kinderen niet passen, wil ik niet zeggen. Het systeem past niet bij hun, dat.
Precies, ja. Ja, dat zie je steeds meer gebeuren. Maar ik begrijp natuurlijk dat de keuze als alleenstaande moeder daarin moeilijker is. En ook dat je natuurlijk niet zomaar kunt gaan. Want er zit natuurlijk ook een vader die zijn kind misschien ook wil zien en niet mee zal gaan reizen. Dus dat, dat zijn nieuwe uitdagingen die dus, zeg maar, de komende tijd op je pad vorm mogen geven, als het ware.
Ja. Ik ben echt, als ik een glazen bol zou hebben, man. Ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaar eruit gaat zien.
Ja, in ieder geval wel heel mooi dat je dus zelf heel veel werk hebt gedaan. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook dus verdieping in het meer op het holistische vlak. En dat je daar dus ook andere mensen mee kan helpen. Want ik denk wel dat als je dit werk gaat doen, wat jij doet, wat ik doe, dan is het ook belangrijk dat je je eigen stukken, zeg maar, daarin hebt aan te kijken en daar ook mee aan de slag hebt te gaan. Dat is in ieder geval één ding wat ik zeker weet en wat ook helpt. Hè? Want daardoor vinden klanten herkenning bij jou, omdat ze aanhaken op stukjes, zeg maar, die je zelf hebt meegemaakt en waar je dan over deelt. Ja.
Ja.
Mooi.
Ik zou nog wat zeggen, maar dan weet ik niet meer wat. Nee.
Misschien komt die zo.
Was niet belangrijk, blijkbaar.
Misschien komt die zo nog terug. Want,
ik weet het. Zeg maar, weet je, we kunnen dit zien als een heel moeilijk proces. En het heeft mega veel stress gekost, ook het schoolverhaal, zeg maar. Maar uiteindelijk, ik geloof er wel in, nog steeds, dat het kind zijn ouders uitkiest. Dus het is niet voor niks dat ik dit allemaal mag doen voor hem. Nee.
Ja, dat is heel interessant dat je deze benoemt. Want wil je daar wat dieper op induiken? Want ik heb soms een beetje zo... Ik geloof dat ergens ook wel dat ik deze ouders heb uitgekozen. Maar ik mag ook heel eerlijk benoemen dat ik denk... Why the fuck heb ik deze ouders uitgekozen? Want het is echt heftig.
Klopt. Ja, nou, het is... ik vond door het hele ziekteproces van mijn moeder... vond ik de dood mega eng.
Mm-hmm.
En toen op de opleiding holistische therapeut... gaf iemand mij het boekje Het Sprookje van de Dood. En op een of andere manier... ja, dan lees je het ook uit een boekje. Maar... en is het iemand zijn waarheid die hij met de wereld deelt? En toch geloof ik er wel in dat je als ziel voor dit leven... je ouders uitkiest, je levenslessen uitkiest... ik denk ook soms wel 10 keer op een dag van... Jezus, waarom moet ik hier moeder van zijn? Waaraan heb ik dit verdiend? Kan het ooit makkelijk gaan? Maar mag het ook makkelijk gaan? En dat is natuurlijk ook een overtuiging tussen je oren. Hè? Van oké, dat het niet makkelijk kan gaan. Zolang jij maar 100 keer per dag... het gaat makkelijk, het gaat goed. Dan komt het vanzelf goed. Ja... Dus het is een interessant onderwerp inderdaad. Waarom jij je ouders uitkiest.
Geloof je daar ook in? Dat als je zegt het mag ook makkelijk gaan of het gaat ook makkelijk. Als je dat maar vaak genoeg blijft herhalen. Dat je dan ook echt dat het makkelijker gaat? Of,
ik denk wel dat dat manifesteren is, ja. Dat je dat in de energie zet en dat jij dat aan gaat trekken. Daar geloof ik ergens wel in.
Ik heb zelf wel ervaren tijdens mijn ademtraject, wat ik in eerste instantie zelf heb gevolgd. En daarna heb ik de opleiding tot de Rebuilding Breathwork Facilitator gevolgd. Toen in die tijd heb ik wel ervaren dat op een bepaalde manier dus met die andere energie, ja, uitwisseling mee bezig zijn, noem ik het maar even. Dat er wel voor heeft gezorgd dat er veel meer stroming was in mij. Veel meer helderheid, veel meer vertrouwen, veel meer liefde. En daardoor leek het alsof het in die tijd wat makkelijker gaat. Mijn valkuil, en dat blijf ik eigenlijk wel vaker herhalen, is dat ik daar dan mee stop. Dus ik geef mezelf geen ademsessies meer. Dus de afgelopen jaren vind ik het wel weer stroever en zo gaan. Hè? Dus dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat wij mensen toch ook wel weer geneigd zijn om... weer toch wat makkelijker terug naar dat oude te gaan. Zeg ik het zo goed?
Ja, dat je terugvallen in het oude is het ook niet. Maar wel dat het net iets te veel moeite kost om toch die dingen te doen die goed voor jou zijn.
Ja.
Ja, die herken ik wel hoor. Want soms doe ik een week lang elke dag een ademsessie met mezelf. Maar... dan weer een paar maanden niet. En het is inderdaad heel jammer dat je dat soms pas doet als je het echt nodig hebt.
Ja.
Ja, en weet je, het, soms denk ik ook van, het is allemaal heel mooi, maar soms ben je ook gewoon mens, vergeet je dingen, doe je dingen die niet goed voor jezelf zijn. Mm-hmm. En uiteindelijk leer je er ook weer van.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat wel een interessante... Die vind ik tenminste zelf heel interessant, zeg maar, om uit te diepen. Omdat je die natuurlijk heel erg herkent, hè. Dat mensen dus weer opnieuw klachten krijgen als ze dus het geleerde, zeg maar, niet toepassen. En dat misschien is dat ook gewoon de reis die wij als mens, zeg maar, af te leggen hebben. Hè? Dat we gewoon niet door het leven hoeven te gaan zo van altijd maar gezond en gelukkig te zijn. Dat we ook gewoon... als er weer klachten en signalen komen, dat we die ook gewoon mogen zien als boodschappers. En dat je daardoor dus steeds meer je toolpakketje hebt en steeds sneller ze leert herkennen. En dus ook weet dat je dan ook gewoon sneller, zeg maar, dat kan toepassen.
Maar ik denk dat het is. Dat je het sneller gaat doen. Want met een truffelceremonie of wat dan ook, je pelt laagjes af, je komt jezelf continu tegen. En toch val je wel weer in dat oude af en toe. Maar ik denk echt dat de sleutel is dat je er telkens weer sneller uitkomt. Dus eerder kon ik mega goed met mezelf in een slachtofferrol zitten voor 3 weken. En nu, Als je ongesteld bent, hormonen hebt en op hoe weet ik veel wat allemaal vind je. Dus kan je zelf heel zielig vinden. Maar
story of my life de laatste week, ja.
Maar bijvoorbeeld bij mezelf is dat nu dat ik echt binnen een paar uur denk van nou, kom op zeg, doe even normaal. Weet je? Dus dat... Het gaat steeds sneller. En mensen denken dan van, oh, met één ding, of als ik dit ga doen, dan is het opgelost. Ja, zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Of tenminste, want je begeleidt... niet wat ik zie.
Nee, precies. Want je begeleidt dan mensen één op één, of in groepen, of doe je trajecten?
Ja,
wat...
ja.
Hoe ziet het er een beetje uit?
Ja. De microdossier trajecten zijn in groepen, omdat ik heb gemerkt dat je dat ook... Dat super waardevol is. Mm-hmm. En de truffelceremonie kan ook in groep, maar vind ik heel waardevol één op één. Omdat je dan wordt het meer therapeutischer. Je kan meer. Er zijn begeleiders die vinden, of ceremonieleiders die vinden dat je niet. Hoe zou ik dat zeggen? Dat je niet in gesprek moet gaan met iemand die op reis is in zichzelf. Maar het kan ook super waardevol zijn. Dus ik voel altijd aan van oké, moeten we hierop ingaan of laten we het los en gaan we na de tijd erop in. Dat. Dus die kan beide. En de cacao-ceremonie doe ik eigenlijk altijd in groepvorm. En verder is het 1-op-1 trajecten vooral. Vooral 1-op-1 sessies.
Ja. Omdat want je werkt met Reiki ook en dergelijke.
Ja, eigenlijk... mensen die komen wel eens van... Oké, ik wil graag een Reiki-behandeling... en uiteindelijk eindigen we in een ademsessie. Weet je, dat... bij mij is het heel erg... je komt ergens mee... maar het gaat 9 van de 10 keer... om dat je uit je hoofd komt... en weer mag gaan voelen. En ik heb dan zeg maar... je moet het een beetje zo zien... als ik heb gewoon een vette gereedschapskist... met alles erin... En op gevoel weet ik precies, oké, dit gaan we vandaag doen.
Ja, dus het is dus doet heel erg op maat, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Nou heb ik wel een 1-op-1 traject ook met microdoseren en truffelceremonie. Zeg maar dat je beide binnen 14 weken doet. Omdat het gewoon, ik zie het als super waardevol dat je eerst met microdoseren gaat ontdekken van oké, wat ligt hieronder? Wat speelt er nou echt? En dat je daar opvolgend een aantal integratiesessies hebt. En dan, dat was de koe tussendoor.
Echt een boerenland.
Ja.
Waar zit jij, Janne, voor? Want mensen kunnen dat microdoseertraject alleen maar live volgen? Of is dat online?
Nee, zeker niet. Nee, dat... Laatst was er ook iemand. Ja, jammer dat je niet hier woont. Of dat je niet zo dichtbij bent. Maar ik reis het hele land door, jongens. Dus alles kan online, kan op locatie. Het is... het kan allemaal. Dat. Ik heb hier een yurt staan. Fantastische locatie. Maar...
Ja, inderdaad.
Ja. Ik wou er nu eigenlijk gaan zitten, maar het is op dit moment daar 36 graden. Dus ik dacht, oké, laat maar. We gaan wel even in huis bij de airco. In IJsselham.
En dat ligt in Noord-Holland, of waar is het?
IJsselham ligt in het puntje van Overijssel. Net geen Friesland is het. Ja. Maar ik hou ervan om een beetje flexibel te kunnen zijn. En ik heb overal in het land mensen wonen die ik graag zie. Vriendinnen wonen. Dus ik ben zo flexibel als me kan.
Ja, dus je bent eigenlijk een nomad-therapeut die dan door Nederland reist en daar sessies geeft.
Oh, dat is best een goede titel.
Moet je maar eens over nadenken of dat wat gaat zijn.
Nou, dat is wel een goeie. Ja, leuke. Nee,
superleuk in ieder geval om zo te horen hoe jij, hoe jouw levenspad zich gevormd heeft. Wat je allemaal bent tegengekomen, wat je hebt meegemaakt. En hoe je dat nu ook vertaalt in jouw leven eigenlijk, in jouw bedrijf, in jouw zijn, zeg maar. Mm-hmm. Als mensen jou nou zouden willen... contact met jou zouden willen opnemen. Hoe kunnen ze jou het beste benaderen?
Ik ben het beste bananenbaar via de mail of via Instagram. Denk ik, ja.
Moet die hardop zeggen? Oké, ik zal in ieder geval jouw mailadres en jouw Instagram ook onder de beschrijving toevoegen. En jouw website zal ik ook nog even toevoegen onder de beschrijving van de podcast, zodat mensen jou kunnen vinden als ze meer van jou willen weten of andere vragen hebben. Dan wil ik jou in ieder geval super bedanken voor jouw verhaal en voor jouw openheid en kwetsbaarheid in het delen van jouw levensreis.
Dank je. Jij ook bedankt voor dit leuke gesprek.